in de dienst. Waar zitten jullie? Applausje voor onze kinderen. Heel mooi. Ja, lieve kinderen, vanuit de serie Wat de Liefde Doet, dan gaat het vandaag over homoseksualiteit. En sommige kinderen, die weten dan misschien wat ik bedoel. Misschien zijn er ook kinderen die dat niet weten. En misschien dat jullie er thuis open over praten. Of misschien wordt er thuis niet zoveel over gepraat. Maar wat is dat dan, homoseksualiteit? Nou, dat is dat een jongen verliefd is op een jongen. Of dat een meisje verliefd is op een meisje. En de meeste kinderen hier in deze kerk, die hebben één papa en één mama. Maar misschien ken je ook wel kinderen in je klas die twee papa's hebben of twee mama's. En dat is homoseksualiteit. En als het nieuw is voor je, dan wil ik je uitnodigen, joh, als je dan thuis bent, zeg maar papa, mama, wil je mij daar eens wat meer over vertellen? Ik wil daar wat meer over weten. En daar gaan we het over hebben in de kerk vanmorgen. Wat dat betekent, hoe we daarover samen in gesprek zijn. En ook wat het betekent als het jou betreft. En mijn verlangen voor deze dienst is dat het ertoe bijdraagt dat we een veilige plek zullen zijn. Waar mensen die worstelen met homoseksuele gevoelens de moed hebben en de ruimte ervaren om daarover durven te spreken. En dat de gemeente niet de laatste plek is, maar de eerste plek is waar je durft te komen als het over jou gaat. En dat is ook wat de liefde doet. Dat de liefde die maakt een klimaat, ja, waarbinnen je durft te komen met wie je bent, waar je ook bent en wat er ook speelt in je leven. En een paar opmerkingen vooraf, want trouwens, als er kinderen zijn die nog willen tekenen en je weet het nog niet, maar achter in de zaal, daar liggen kleurplaten onder de grote wereldkaart. Dus dan kun je die daar ophalen. Goed, een paar opmerkingen vooraf, want ik ben me natuurlijk heel goed van bewust dat met het thema homoseksualiteit er van alles en nog wat meekomt. Ieder van ons die zit hier met zijn eigen gedachten, met zijn eigen situatie. En misschien komt het voor jou heel dichtbij vanmorgen. Omdat het speelt in je eigen leven. Omdat je zelf homoseksuele gevoelens hebt. Of misschien ben je ouders van een homoseksuele zoon of dochter. Of misschien ontmoet je mensen die homo zijn of lesbisch of biseksueel of transgender in je straat of op de werkvloer. En komt het dichtbij. Maar misschien staat het ook wel verder van je weg, omdat je nog nooit echt een persoonlijk gesprek hebt gehad met iemand die homoseksuele gevoelens heeft. Of misschien hou je het wel wat meer bewust weg, om welke reden dan ook. Misschien omdat je vanuit je opvoeding het op een bepaalde manier hebt meegekregen, dat er thuis negatief over werd gepraat. Of misschien lacherig, of dat het misschien speelde in de taboesfeer. Of dat je het verder weghoudt omdat het gaat over seksualiteit en je dat überhaupt een moeilijk onderwerp vindt. Misschien zit je hier wel met een gebroken verhaal als het om seksualiteit gaat. Dat er veel afwijzing zit in jouw leven of veel eenzaamheid, veel schuld of veel schaamte. En dat dus überhaupt als het gaat over seksualiteit, dat je het wat bij je vandaan houdt. Maar je gedachten en je ervaringen en je situatie zoals jij hier zit, dat kleurt ook je gevoelens en je emoties en je opvattingen en je houding. En dat maakt ook dat je hier daarom ook op een bepaalde manier zit op dit moment, denk ik. Het zou kunnen dat je hier heel ontspannen zit, als we het hierover hebben. Dat je denkt, nou, ik ben benieuwd. Maar misschien ook wel heel gespannen. Het zal me benieuwen. En dit gezegd hebbende, kan ik jullie alvast verzekeren dat ik sommige van jullie ga teleurstellen vanmorgen. Omdat ik dingen ga zeggen, die ga ik verkeerd zeggen. Of die gaan verkeerd bij je vallen. Of die gaan je raken in je emotie. Of misschien ga ik wel dingen zeggen die je niet wil horen. Of misschien ga ik dingen niet zeggen waarvan je zegt van ja, maar dat zou nu eigenlijk gezegd moeten worden. En dan wil ik je vertellen, joh, dit is de eerste preek die we daarover houden. En het is ook niet de laatste, het wordt ook geen compleet verhaal. Maar misschien ga ik je wel teleurstellen vanwege woordkeus. Ik heb gemerkt in gesprekken die ik heb gehad, dat sommige broers of zussen zeggen, joh, homofilie, daar moet je over praten, over de gevoelens. En dan moet je helemaal loszien van homoseksualiteit. Ja, maar anderen zeggen, nee joh, dat kan je niet onderscheiden. Je moet gewoon spreken over homoseksualiteit. En dat laatste woord gebruik ik, terwijl ik weet dat sommigen zeggen, nee, je moet homofilie gebruiken. Alleen dat al. En daarom wil ik je vragen, heb een beetje genade met me. Ja? Vanmorgen, heb een beetje genade. Ik sta hier niet, zal ik je vertellen, omdat ik het allemaal zo goed weet. Omdat ik onuitputtelijke kennis heb of precies weet hoe het allemaal moet of is. Ik sta hier echt niet omdat ik het wel even allemaal even kom vertellen. Maar ik sta hier omdat ik, en ook omdat de leiding, omdat wij het zo belangrijk vinden. Het is heel gevoelig en soms zelfs beladen, maar het is ook zo belangrijk dat we het er goed over kunnen hebben samen. En daarom sta ik hier. Ja? En mijn gebed, ik heb veel gebeden ook voor deze dienst. Mijn gebed is ook dat de vrede van Jezus Christus, die alle verstand erboven gaat, zijn shalom, dat die hier op ligt. Gewoon niet een valse vrede van een soort van geruststellende gedachte van nou, we zijn de dienst weer goed doorgekomen. Nee, de vrede van Jezus die alle verstand te boven gaat. En het is een persoonlijk onderwerp. En we wilden het ook persoonlijk maken vanmorgen. En we hebben iemand bereid gevonden om zijn getuigenis te vertellen. En het is één verhaal waar we naar willen gaan luisteren. Waar we naar gaan kijken. Eén verhaal van zoveel verhalen die er ook hier in onze gemeente zijn. En dit verhaal van André is één verhaal, maar er zijn heel veel verhalen die spelen in onze gemeente. En in de gesprekken die ik ook heb gevoerd in aanloop naar deze zondag, heeft het me zo geraakt dat ik dacht van, hé, het speelt veel meer dan ik doorhad. Veel meer. En volgens mij, ik heb zo'n vermoeden dat dat ook geldt voor ons allemaal, dat wij niet beseffen hoeveel het speelt, ook in onze gemeente. En ik heb ontdekt dat het heel diep doorleefd wordt. Dat er ook heel diep geworsteld kan worden. En ik zal je eerlijk vertellen dat in de verhalen die tot me zijn gekomen, dat ik ook echt geschrokken ben van de eenzaamheid die er zo vaak in ligt. En zo heb ik gesproken met een echtpaar en ze vertelde mij dat na 10 jaar huwelijk, op een nacht, de vrouw heel diep in haar ziel aanvoelde, er is iets. Er klopt iets niet, er is een geheim. En dat ze het eindelijk aan haar man durfde te vragen. Heb jij misschien homoseksuele gevoelens? Homofiele gevoelens? En er volgde een ijzingwekkende stilte. En ze vertelde mij, die stilte duurde uren. Ze lagen als 2 ijspoppen naast elkaar in bed. En ze durfden niets meer te zeggen. Durfden niet meer te praten, maar ze konden ook de slaap niet vatten. En na een ijzige stilte die uren duurde, zei de man uiteindelijk, ja. En toen overspoelde een golf van angst hen. Zij was heel bang dat nu de kogel door de kerk was en het geheim daar op tafel lag, dat hij er vandoor zou gaan met een andere man. Hij was bang dat zij nu zo van hem zou walgen dat ze een andere man zou willen. En walgen, dat deed hij van zichzelf. Al van kinds af aan, van zijn jeugd af aan. Hij walgde van zijn homofiele gevoelens. Hij voelde zich vies, hij was in de war en hij voelde zich daardoor minder waardig. En hij dacht van, als ik het maar negeer en als ik er maar niet mee bezig ben, als ik er maar niet aan denk, dan gaat het misschien op een dag wel vanzelf weg. En het duurde tot de avond van de volgende dag dat ze weer elkaar pas durfden te spreken. En uiteindelijk kwamen ze op het punt van, nee, God heeft ons samengebracht en we gaan samen verder. We gaan samen door. En inmiddels zijn ze 20 jaar getrouwd. Dat is 10 jaar geleden. Maar wat een worsteling hebben ze ook gehad in de afgelopen jaren. Zijn worsteling met gevoelens van minderwaardigheid, van schaamte, van schuld, van angst ook. Wat als mensen hier in de gemeente weten dat ik dat heb? Hoe wordt er dan over mij gepraat? Hoe wordt er dan naar mij gekeken? In zijn jeugd had hij zelfs nog suïcidale neigingen als een soort van uitvlucht. Maar ook voor haar een worsteling de afgelopen jaren, want ergens ligt daar een taboe op. Met wie kan ik daarover praten? Het maakt ook zo super eenzaam. En afgelopen week heb ik ze weer gesproken. En ze zijn op een mooie plek in die zin dat er een stuk heelheid gekomen is. En dat ze eraan toe zijn om ook anderen die zich herkennen in dit verhaal te ondersteunen. Om met hen op te lopen. Misschien als plek waar anderen hun verhaal ook kwijt kunnen. En je mag weten, ik heb echt zoveel bewondering voor hen. Maar er was ook een jonge man die zei, Theo, lange tijd heb ik gedacht dat ik de enige was die hiermee worstelde. Want er wordt niet over gepraat in deze gemeente. En dat brengt mij in een soort van isolement. Ik voelde me super eenzaam. En dat is een soort van refrein wat ik veel meer hoor. Eenzaamheid, gevoelens van minderwaardigheid en ook dat gevoel van ja, maar ik ben de enige. En waar kan ik naartoe? Waar kan ik erover praten? En weet je, dat praten, dat is zo belangrijk. Als jij wordt geraakt op dit moment in je verhaal vanwege de verhalen die hier verteld worden. Als jij je herkent in die homoseksuele gevoelens, maar ook in het gevoel van ik ben de enige. Dan wil ik tegen je zeggen, nee, je bent niet de enige. En ik wil je uitnodigen, praat erover. Praat erover. Kom tevoorschijn alsjeblieft. Want iemand vertelde mij, dat wil ik graag voorlezen. Er zat zoveel zelfafwijzing en veroordeling op mijzelf. Juist omdat ik zo worstelde met homoseksualiteit. En als ik terugkijk op mijn proces, heeft het me wel heel dicht bij Jezus gebracht. En dat is gebeurd vanaf het moment dat het open ging, besproken werd. Als jij je herkent, als jij je alleen voelde en eenzaam en je denkt ik ben de enige. Nee, het is niet zo. Praat erover. Laat het open gaan. Want dan komt er licht bij. En dan krijg je perspectief. En dan kun je verder. Praat erover. En weet je, ik ben mij heel erg goed bewust dat als ik die uitnodiging plaats, praat erover. Dat vraagt iets van ons. Als gemeente van ons allemaal, zoals we hier zitten. Want zijn wij dan op dit moment die gemeente die een veilige plek is? Waar ik überhaupt dit kan vragen van iemand? Zijn wij een veilige plek waar het veilig genoeg is dat je open durft te praten? Dat je durft te komen met wie je bent, waar je bent in je leven en wat er ook maar speelt? En weet je, ik denk dat er iets nodig is. Hoe worden wij een veilige gemeente voor mensen die het nodig hebben om te durven komen met dit verhaal? Ja, hoe worden wij dat? Dat hangt ervan af welke route wij kiezen. Het hangt af van welke route wij kiezen in onze omgang met homoseksualiteit. Of wij op die plek komen waar wij een veilige gemeente zijn. En ik wil twee routes gaan aanraken die doodlopende wegen zijn. Twee routes die we kunnen kiezen die uiteindelijk ons niet gaan brengen op die veilige plek waar we wel moeten zijn. En daarna wil ik een derde route aanraken, een hogere route, die ons wel gaat brengen op die plek. Hoe worden wij die veilige gemeente? Waar mensen durven komen met hun verhaal. Nou, die route die ons daar niet gaat brengen, is de route van het harde nee. En de route van het harde nee, dat klinkt een beetje als, ja maar de Bijbel is toch duidelijk over homoseksualiteit. Het is onbijbels, punt, uit. Wat gaat hier mis? Nou, naast het feit dat de Bijbel wel heel veel meer te zeggen heeft over homoseksualiteit dan punt uit. En weet je, het is niet het doel van deze preek om alle teksten bij langs te gaan en dat uit te lichten. Maar een zorgvuldige exegese zou ons moeten manen tot bescheidenheid. Maar naast dit, wat gaat er vooral mis? Zo gemakkelijk gebruiken wij het woord van God als een stok om te slaan. Zo gemakkelijk maken wij het woord van God als een muur waartegen we de ander laten stuk lopen. Maar God wil dat we zijn woord gebruiken als een staf om te leiden. En God wil dat wij zijn woord zodanig bedienen dat het wordt tot een raam waardoor een ander zicht krijgt op Gods bedoeling. En waar het misgaat met de houding van het harde nee, dat het een route is van waarheid zonder genade en dat leidt altijd tot veroordeling. En Jezus zegt in de bergrede, hoofdstuk 7, waar het gaat over intermenselijke verhoudingen, oordeel niet. Gewoon niet doen. Gewoon niet zwaaien met die balk en iedereen een klap verkopen die niet leeft zoals jij denkt dat het zou moeten. Niet oordelen, niet doen. Ik heb jullie niet geroepen, zegt Jezus, in Matthäus 7 om elkaars rechter te zijn. Ik heb jullie geroepen om elkaars broers en zussen te zijn. Ik heb jullie geroepen om elkaars helper te zijn. Daartoe heb ik je geroepen. En is het eerste wat je doet zwaaien met die Bijbel? Of is het eerste wat je doet in persoonlijk gesprek gaan met iemand die het betreft? Wandel jij als rechter onder je broers of zussen? Of wandel jij als helper onder je broers of zussen? Maak jij het woord tot een staf om te leiden? Of maak jij het woord tot een muur waartegen anderen botsen? Ja, maar gaat het dan niet om de waarheid? Ja, tuurlijk wel. 1 Korinthe 13, Paulus zegt, de liefde verheugt zich in de waarheid. Maar God verlangt waarheid in het verborgene. Zoals David ook zingt in Psalm 51, ik wil waarheid in het verborgene. En waarheid in het verborgene ontstaat niet als we waarheid gaan opleggen. En misschien is dat wel mijn grootste probleem met de houding van het harde nee. de route van het harde nee, dat het niets oplevert. Er zit geen vrucht op. Het brengt ons nergens. Want het maakt dat we de ander niet echt zien. Het maakt dat we de ander dichtmaken in plaats van open. Het maakt dat we de ander het zwijgen opleggen. En daarmee is dit een doodlopende weg. Daarmee worden wij niet die gemeente, die veilige plek met perspectief. En waar mensen durven te praten en tevoorschijn durven te komen. Met daar en dat wat er speelt in hun leven. En de tweede route die doodlopend is in mijn ogen. Dat is de route van het zachte ja. En ergens is dat een heel ander geluid. Ja, dat klinkt een beetje als, joh, homoseksualiteit, dat is gewoon een gegeven. Je bent nu eenmaal zo. En ik gun je je geluk van harte. Dus als jij denkt dat je in een homoseksuele relatie gelukkig kunt worden, joh, spring er dan vooral in. En waar gaat het mis met de houding van het zachte ja of deze route? Het klinkt heel logisch. En het klinkt ook heel liefdevol. Want ja, immers, we gunnen de ander het beste. Maar de vraag is, wat gunnen wij de ander dan eigenlijk? En we spreken wel hele grote woorden in het leven van een ander. Om maar te zeggen wat het beste voor hem of haar is. Misschien snijden we God wel de pas af. Misschien had God wel hele andere plannen voor deze persoon. En bovendien, deze route die botst ook op de ervaring van broers en zussen met homoseksuele gevoelens in onze gemeente. En ik wil je iets voorlezen wat ze mij hebben gezegd. Hoe de ervaring van het zachte ja botst op wat ze hier zeggen. Een homoseksuele relatie is niet wat God voor ons heeft bedoeld. Diep van binnen ervaren wij dat zo. Waarom gaat het anders gepaard met depressie? Met afwijzing en schaamte. Waarom vinden wij er ons geluk en voldoening niet in? Waarom lijkt het dan zo ver af te staan van de volheid van leven dat Jezus voor ons heeft? Hoe kunnen wij als kerk zeggen dat het niet uitmaakt? Als de mensen over wie het gaat zelf zeggen dat het wel uitmaakt. Als er mensen zijn die weerstand bieden aan hun homoseksuele gevoelens. Voel je dat spanningsveld? Joh, ik hoop van harte dat je gelukkig bent. En ze zeggen, ja, maar wij ervaren dat dat niet onze route is. Ten diepste is de route van het zachte ja te gemakkelijk. Het klinkt heel liefdevol, maar ergens is het genade zonder richting en dat brengt verwarring. De route van het zachte ja die loopt voorbij aan Genesis 1 en 2, wat daar gezegd wordt. Wat daar geopenbaard wordt over Gods oorspronkelijke bedoeling. Dat er staat dat God de mens schiep, mannelijk en vrouwelijk, en bij elkaar bracht in een huwelijk tot een verbond voor het leven. Om zo samen in een twee-eenheid God als drie-eenheid te weerspiegelen. En allemaal, of je nou hetero bent, of homo, of lesbisch, of biseksueel, of transgender, allemaal worden wij voor die oorspronkelijke bedoeling geplaatst. En moeten wij onze positie bepalen. En daar al te gemakkelijk langs heen lopen is niet helpend. Alleen maar verwarrend. En daar wil ik ook iets van voorlezen wat iemand heeft verteld. Ik denk dat iedereen die met homoseksualiteit te maken heeft, christen of niet christen, gewoon voelt dat het niet normaal is of zo bedoeld. Dat is natuurlijk sowieso de reden waarom coming out zo'n groot ding is. Zelfs in de wereld. En natuurlijk probeert de wereld dat te normaliseren. Wat je maar wilt worden, dat mag allemaal. Maar zelfs dan is het nog steeds iets waar strijd omheen zit. Ergens ligt er diep, diep van binnen dat besef dat het niet is zoals God het bedoeld heeft. Zelfs kinderen die opgroeien bij ouders die zeggen, maakt niet uit wat je wordt. Ze staan overal achter, zelfs daar zie je nog dat coming out altijd moeilijk is. De route van het zachte ja is ten diepste te gemakkelijk. Het is genade zonder richting, het leidt tot verwarring. Uiteindelijk brengt dat ook niet ons op die veilige plek waar we willen zijn als gemeente. Waar mensen durven en kunnen komen met hun verhaal. En zo hebben we daar de route van het harde nee, de route van het zachte ja. Uiteindelijk twee doodlopende wegen. En weet je, die zijn het allebei niet. Die brengen ons allebei niet op die veilige plek. Sterker nog, heel vaak zorgt het voor rivaliteit. Soms zorgt het in gemeenten zelfs voor een splijtswam, dat het verwortelt twee kampen. We hebben de hardliners en we hebben de softliners. Het is niet de route. En gelukkig is daar dan ook een derde weg. Een hogere weg. Een weg met perspectief. Een weg die ons uiteindelijk wel daar brengt op die plek. En dat is de weg van het wijzen op Jezus. En ik vind die derde weg, die hogere weg, zo treffend geïllustreerd in Markus 2. De geschiedenis waar de vier vrienden, de verlamde, in zijn gebrokenheid, wijzen op Jezus. En uiteindelijk ook brengen aan zijn voeten. En ook wat zijn ze bereid om ver te gaan. Want het huis zit vol, de deur is geblokkeerd, er zijn veel te veel mensen, het is veel te druk. Maar ze zijn niet voor één gat te vangen. En ze maken het dak open en ze brengen uiteindelijk hun vriend daar voor de voeten van Jezus. Vanuit het geloof aan de voeten van Jezus. Dat is de beste plek waar je maar kunt zijn. In de gebrokenheid van eenzaamheid. Als je worstelt met afwijzing. Als er sprake is van schuld en schaamte in je leven. Als er sprake is van verwarring. Wie je ook bent. Wat er ook speelt in je leven. Waar je ook bent in je leven. Voor ieder van ons. Dan is daar de beste plek om te zijn. En wat ik zo treffend vind in die geschiedenis van Markus 2. Er wordt niets gezegd. Oh, er wordt wel van alles gedacht onder de oppervlakte. Maar er klinkt geen woord. En de eerste keer dat er gesproken wordt, dan is dat de stem van Jezus. En de stem van Jezus, wanneer de man daar aan zijn voeten ligt, klinkt als vriend, vriendin. Andere vertaling zegt zoon, dochter. En dan komen daar de woorden van Jezus en in die woorden komt daar vergeving. In die woorden komt daar genezing. In die woorden komt daar een richting. Oh ja, het is de beste plek om te zijn. De meest noodzakelijke plek om te zijn. Want daar, aan de voeten van Jezus, voor ieder van ons, daar vind je wat je ten diepste nodig hebt. Het is de allernoodzakelijkste plek om elkaar naartoe te brengen. Om elkaar naartoe te verwijzen. En wat ik zo schitterend vind, en wat hierin tot uiting komt, dat Jezus naar die kerk in een notendop kijkt. Naar die vier vrienden. En hij ziet hun geloof. Hebben wij geloof in Jezus? Vertrouwen wij Jezus? Mag Hij spreken in onze levens? Staan wij open, wagenwijd, ons hele hart open voor zijn genezende woord? Mag Jezus het voor het zeggen hebben over onze seksualiteit? Ieder van ons. Durf jij je seksualiteit aan Jezus te geven? Met alles wat daarin speelt. En mag hij daarin spreken? En soms hebben wij moeite om Jezus te vertrouwen. En vervallen wij daarom in de route van het harde nee, dan is het tenminste duidelijk. Of het zachte ja, want dat is tenminste zo mooi. Maar vertrouwen wij nog in ons beperkte onderscheidingsvermogen om te zeggen, wij geloven in u. Wij vertrouwen in u. Wij weten dat u elke dag spreekt. Wij weten dat we niks mogen en willen opleggen, want u wilt waarheid in het verborgen. En geloven wij dat het spreken van Jezus kan doorsijpelen tot in de kern en essentie van ons menselijk bestaan. Dat het spreken van Jezus kan doordringen in het diepste van onze gebrokenheid en verwarring. Ieder van ons. Nou ja, dat is moeilijk. Zeggen Heer Jezus, radicaal, alles, mijn hele leven. Ik leg het hier aan uw voeten neer. Ook mijn seksualiteit. En ik vertrouw op u. En mijn hart is open om uw woorden te horen. Ja, dat is moeilijk. En daarom laten we gaan in gebed. En ergens is vandaag een tandempreek met vorige week. Gods tegenwoordigheid. Praktiseren. Als je niet in de dienst was, of je hebt de preek nog niet teruggeluisterd van Mark, aanraden. Geweldig onderwijs over het spreken van Jezus. Ja, het is moeilijk. En daarom dat gebed. Daarom komen in Gods tegenwoordigheid. En daarom zeggen, Oh, die hogere weg. De weg van helderheid, van perspectief, is aan uw voeten. En ik wil zo ook gaan bidden als gemeente. En ik wil de gemeente, zoals we hier zitten, ook een vraag stellen. Willen wij dat? Willen wij die veilige plek zijn? Willen wij elkaars helper zijn? En indien nodig, wil je dan het oordeel loslaten? Kun je dat iemand aanvaarden? En dan ook wijzen op Jezus. Meelopen. Wie die ook is. Waar die ook is. Willen wij die veilige plek zijn? En daar als we dan samen zijn aan de voeten van Jezus. En die weg samen bewandeld hebben. Durven wij ons dan ook open te stellen voor het spreken van Jezus. Ik wil je vragen als je zegt ja. Ik wil graag meebouwen. Om deze gemeente te maken tot een veilige plek. Waar mensen in gebrokenheid kunnen komen met hun verhaal. Wil je dan gaan staan? Wil je dat? Lieve mensen, dit is een stap. En hier gaat de Heer Jezus ontzettend veel doorheen doen. Als wij die veilige plek willen zijn, dan kan hij gaan spreken. Amen. Amen. Zullen we samen in gebed gaan? Ja, dank u, Jezus. Dank u wel dat we hier mogen zijn. In uw tegenwoordigheid. Dank u wel dat u hier bent. Laat er gewoon een moment stil worden. Heilige Geest, doorwaai deze plek en ook onze harten met de wind van de Geest. Uw stille kracht. Doorwaai deze plek ook met het vuur van de Geest. We willen ons bewust worden ook van uw aanwezigheid. In dit moment. U bent hier. Dank u wel, Vader, dat u onder ons bent in uw Zoon Jezus. En hier in uw aanwezigheid, we spreken ook ons gezamenlijke verlangen uit. Wij willen de vier vrienden kerk zijn. Wij willen elkaar wijzen. Op de beste plek op aarde. Aan uw voeten, Jezus. Wij willen elkaar brengen op die plek. Waar we ten diepste ontvangen wat we nodig hebben. En wij willen zeggen, wij vertrouwen u, Jezus. En wij geloven in u. Want wij hebben het nodig om uw stem te horen. En als we zijn zo aan de voeten van Jezus, misschien moet jij erkennen dat je het niet hebt gedurfd om te komen vanuit het donker in het licht met je verhaal omdat je bang was. Misschien moet je in de aanwezigheid van Jezus je gebrokenheid erkennen. De gebrokenheid in je seksualiteit, wie je ook bent of waar je ook bent. Geef het maar aan Hem. Spreek, Heer Jezus. Spreek tot onze harten. We ontvangen uw woord. We ontvangen de zekerheid van uw nabijheid. En u fluistert ons toe. Ik geef inzicht en wijs je de weg die je moet gaan. Ik geef raad. Op jou rust mijn oog. We gaan het zo zingen. U maakt alles nieuw. En het kan voor ieder van ons zomaar iets anders betekenen. Maar Jezus weet het. Laten we het zingen als gebed. En daarna is ook de gelegenheid om voor je te laten bidden. Ik wil de bidders vragen om alvast naar het kruis te gaan. En dan mag je komen met je dank. Met je voorbeden. Het persoonlijk gebed. Mag gebed voor anderen. Als je weet, ik moet dat doen, neem de vrijmoedigheid en stap erin uit. Ja, Heer Jezus, wil het zingen. U maakt nieuw.
Bevrijd van vrijheid.